Hey! inderdaad. Een mooie samenvatting. Dankjewel, Maarten. Goedemorgen allemaal. Namens de Kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. En hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden. Ik heb er verschillende gezien. En mensen die digitaal met ons deze dienst meevieren. Vanmorgen zal dominee Compagnie uit Hengelo bij ons voorgaan. U ook van harte welkom. We mogen vandaag twee nieuwe leden welkom heten. Met attestatie zijn binnengekomen Mieke Smelt uit de hervormde gemeente in Vriezenveen. En Nienke Pas uit de hervormde gemeente in Rijssen. Nienke woont in Rijssen aan de school Exter 9. Zal dus gaan horen bij wijk 1. Mieke heeft met Lennart een huis gekocht aan de Bergleidingweg 23a. En zal gaan horen bij wijk 6. Ik weet dat ze inmiddels in de kerk zijn. Willen jullie even gaan staan? Van harte welkom in onze gemeente. En we wensen jullie een goede en gezegende tijd toe. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en OMF, Overseas Missionary Fellowship. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes, achter in de kerk, via Scipio of de bank. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja limonade voor alle gasten en gemeenteleden. En die limonade staat tegenwoordig achter in de glazen zaal, dus even een stukje doorlopen naar de zaal rechts van de ingang. Daar staat ook iets lekkers voor bij de koffie van onze eigen predikant Albert Jan, als tractatie voor zijn verjaardag afgelopen woensdag. De SOS-ruimte is weer open voor een spelletje. Ook daar is iedereen van harte welkom. En de Kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen. Fijn dat ik weer een keer in uw midden mag zijn. We hebben nu heel wat drukte gehad inmiddels. En het is goed om ons toch weer wat te richten op waar we voor bij elkaar zijn. En dat is om God te ontmoeten in zijn woord door zijn geest. Dus laten we eerst de voorzang zingen, opwekking 785. En daarna ons verenigen in stil gebed. Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 33, vers 1 en 6. Ik zal straks gaan over Galaten 3, over de genade en de tegenover de werk en de goede dingen die we doen. En daarin komt ook tot uiting dat we iets met de Heilige Geest hebben. En daarom lees ik u als richtlijn voor ons leven het Galaten 5, het leven door de Geest. En we zingen daarna opwekking 369. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrijspel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar verslonden wordt. Ik zeg u dus, laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de Geest. En wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Tot zover de apostel Paulus. Laten we bidden tot God om zijn zegen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. We zijn bij elkaar als uw gemeente. En dat is te danken aan u alleen. Niet omdat wij zulke bijzondere mensen zijn. Niet omdat wij zo goed zijn van onszelf of zo. Maar omdat u zo goed bent. Omdat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gekomen is. En Hij ons heeft geroepen en getrokken. Hij ons vergeving van zonde geeft. Hij ons leven geeft en toekomst. Daarom komen we bij u vragen, Vader, als we zo bij elkaar zijn, in de naam van de Heer Jezus, wilt u dan met uw Heilige Geest ook in ons midden zijn. Werk met uw Geest in ons hart. En laat het woord dat verkondigd wordt, laat dat diep in ons hart doordringen, dat we het heel goed begrijpen en dat we er blij van worden. En laat alles wat we doen in deze dienst, help ons om dat met volle borst te doen en met volle overtuiging. Wat we ook doen. Geef ons, Heere, dat we ook in deze dienst u alle lof en eer en dank geven. Wees bij ons. En Heer, help ons dan om niet in allerlei gedachten af te dwalen. Help ons dan om niet in allerlei schuldgevoelens te verzinken. Help ons dan om ons blik te richten op u. En help ons om de boze uit de buurt te houden, dat hij geen kans krijgt de dienst te verstoren. Zo bidden we ook voor de kinderen, als ze straks naar hun eigen bijeenkomst gaan. Wilt u ook bij hen zijn? En wilt u ook hen ervan doordringen hoe goed u bent? En hoe fijn het is dat ze uw kinderen zijn. Heer, zo komen we bij u. En we vragen u, kijk naar ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Vergeef ons onze zonden en geef ons wat we nodig hebben, tot eer van uw grote naam. Amen. Dan is nu het kinderlied en het kindmoment.
Stay alive, darkness, and he who lies on store, the storm.
Zo'n mooi lied in het Engels is nog mooier. Dat is eigenlijk de Lighthouse Song, waarin een hele mooie vergelijking gemaakt wordt tussen God en een vuurtoren. Maar blijkbaar heeft de vertaler gedacht, ja, wat ruimt er op vuurtoren, dus die heeft hem maar weggelaten. Maar vind ik jammer, want dat maakt het lied nog mooier. Maar goed, u moet het nog eens de volgende keer zingen, maar eens aan denken. We gaan nu lezen, Galaten 3. En daarna zingen we uit de nieuwe psalmberijming, psalm 62, vers 1 en vers 6.
Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u, Jezus Christus, toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, opdat u de wet naleeft, of omdat u gelooft wat u hebt gehoord? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. En de schrift die voorzag dat God ook andere volken door het geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham. In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar wie zijn vertrouwen stelt in het naleven van de wet, leeft onder een vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek van de wet geschreven staat. Dat niemand voor God als rechtvaardig geldt, omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk. Want de rechtvaardige zal leven door geloof. Bij de wet daarentegen gaat het niet om geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de geest ontvangen. Broeders en zusters, zoals algemeen bekend, is een testament rechtsgeldig als het door een mens bekrachtigd is. Niemand kan het ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Net zo gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het velen betreft, maar het gaat er om één, je nakomeling, en dat is Christus. Ik bedoel dit, de wet, die 430 jaar na de belofte is gekomen, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte niet ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk zou zijn van de wet, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte. Maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Tot zover het woord van God.
zingen na de preek uit het liedboek voor de kerken, gezang 451, vers 2 en vers 3. En de tekst van de preek is vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham, en zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de geest ontvangen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voor zover ik weet heeft iedere godsdienst op aarde wel een idee over een soort eindafrekening aan het einde van je leven. Joden en christenen en moslims die geloven dat ieder mens na zijn sterven voor God moet verschijnen en dat God dan een oordeel zal vellen. Hij zal het beoordelen. Goed, hindoes en boeddhisten hebben het ietsje anders. Die geloven dat er reïncarnatie is, je komt in een volgend leven terug. Maar er is ook karma en hoe je in je volgende leven bent, dat hangt weer af van hoe je in dit leven hebt geleefd. Heb je goed geleefd, kom je beter terug. Heb je slecht geleefd, kom je slechter terug. In ieder geval is dus heel belangrijk, heel beslissend, wat je in je leven hebt gedaan. Belangrijk hoe je leeft. Het christendom is het enige geloof dat bij het eindoordeel ook nog spreekt over genade. Dat je voor God kunt verschijnen en dat je zonden worden vergeven zonder dat je dat zelf voor elkaar hebt gekregen. Het is onverdiend, komt helemaal van God. Nou, dat maakt die boodschap over genade voor ons best wel eens verwarrend. Zeker als je beseft dat ook in het Nieuwe Testament wel degelijk wordt gezegd dat ieder mens wordt beoordeeld op grond van zijn werken. Wat je hebt gedaan, of wat je had moeten doen maar niet hebt gedaan, God spreekt eerlijk recht. En natuurlijk grote misdadigers zoals Adolf Hitler, die zullen heel zwaar gestraft worden. Veel zwaarder dan mensen die niet zulke gruwelijke dingen hebben gedaan, maar toch. Dus, aan de ene kant is het belangrijk hoe je leeft. Ja, maar aan de andere kant is er de genade van Christus. Je kunt alleen maar gered worden door de genade van Christus. Hoe zit dat dan? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Als je bijvoorbeeld kijkt in de Bijbel, we hebben een voorbeeld gegeven. Die man die naast de Heer Jezus aan het kruis hing, was een misdadiger, een moordenaar. En hij hing daar terecht, dat vond hij zelf ook, hij had het verdiend. Maar als hij dan aan de Heer vraagt van, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Dan zegt Jezus tegen hem, heden zul je met mij in paradijs zijn. Nou, dat is genade, totaal onverdiend. Maar aan de andere kant kun je bijvoorbeeld in de bergreden lezen dat de Heer Jezus zelf waarschuwt dat er bij het gericht mensen zullen zijn die enthousiast naar hem toe komen en zeggen, Heer, we hebben van alles voor u gedaan in de kerk en in uw koninkrijk. En dat Jezus dan zal zeggen van, ga weg, ken jullie niet. Jullie zijn werkers van wetteloosheid, jullie zijn onrechtplegers. Ja, maar dat zijn toch christenen? Krijgen ze nou geen genade? Hoe zit dat nou? Het wordt natuurlijk nog veel erger als je over jezelf nadenkt. Wij vragen het niet meer zo vaak aan elkaar, denk ik. Maar misschien is het wel een hele goede vraag om eens over door te praten en over door te denken. Waar ga jij naartoe als je sterft? En waarom? Nou, als dominee stel je die vraag natuurlijk wel eens, zeker als mensen tegen het einde van hun leven zijn, maar ook wel eens bij catechisatie. En dan krijg je heel verschillende antwoorden. De een die zegt van, ach, dat komt wel goed. Ik ben geen slecht mens, ik leef best wel goed, dus Jezus maakt het met mij ook wel goed. En de ander kan zeggen van, nou, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik terecht kom. Ik weet niet of ik wel goed terecht kom. En als je dan vraagt, waarom denk je dat? Dan is het antwoord vaak van, nou, ik weet niet of ik wel goed genoeg ben. Ik weet niet of ik wel goed genoeg geleefd heb. Nou, beide antwoorden, daar word ik niet vrolijk van. Wat gebeurt er met je als je doodgaat? Of wat ook kan natuurlijk als de Heer Jezus terugkomt. Als je jong bent, dan hou je met die vraag meestal niet zo bezig. Maar af en toe komt het toch wel op je af. Als je te maken hebt met, als je naar een begrafenis gaat bijvoorbeeld. Of als iemand uit je omgeving waar je van houdt, als die komt te overlijden. Dan dringt tot je door, zeker zo'n begrafenisdienst. En je ziet die kist daar staan, dan dringt tot je door dat je ook zelf eenmaal zult sterven. Dat je ook zelf eenmaal in zo'n kist zult liggen. Dat is een akelige gedachte. Daar moet je wat mee. Nou, heel mooi is het, en dat heb ik als predikant gelukkig ook heel vaak mogen horen bij een sterfbed. Als mensen zeggen, ik ga naar huis. Ik ga naar de Heer Jezus, hij heeft mij gered. En ik weet zeker dat ik naar de hemel ga. Maar hoe kunnen die mensen dat zeggen? Ze hebben toch ook hun zonden en gebreken? Hoe kun je nou weten dat je voor eeuwig gered bent? En daarom is het mooi dat we van God de brief aan de Galaten hebben gekregen. Want in deze brief schrijft Paulus uitvoerig over de verhouding tussen onze werken en de genade van Christus. En dat deed hij natuurlijk in de taal en de omstandigheden van die tijd. Maar de kern is absoluut hetzelfde voor ons. Het is dan ook een prachtig briefje om te lezen. Paulus schrijft die brief niet aan één kerk, maar Galatië, dat was een provincie in wat we nou Turkije noemen. Er waren kerken ontstaan, die kerken waren nog niet zo lang, want Paulus zelf was daar gekomen en had daar het evangelie gebracht. En zo waren die gemeentes ontstaan. En we weten, Paulus ging altijd eerst naar de synagoge om zijn Joodse broeders en zusters ervan te overtuigen dat Jezus de Messias is. En hij verkondigde hen dat Jezus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om ons te redden. En wie gelooft, heeft eeuwig leven. En er kwamen veel Israëlieten tot geloof. Er waren ook mensen tot geloof gekomen die niet Joods waren. Maar dat geeft niet, want in Christus is iedereen evenveel waard. Samen ben je kerk van de Heer, Jood of niet Jood. Maar toen was er in die kerken in Galatië verwarring gekomen. Paulus die was weer verder getrokken, die ging weer naar andere gebieden het evangelie verkondigen. En toen hij weg was, toen kwamen er christenen met een iets ander verhaal dan Paulus hen had geleerd. Die christenen waren van Joodse afkomst. Nou, je moet je voorstellen, zij hadden, voordat ze Christus leren kennen, ook een Joodse opvoeding gehad. Zij waren opgevoed met de wet van Mozes. Heel hun leven werd daardoor bepaald. En dat is vandaag de dag nog steeds zo bij veel orthodoxe Joden. En de wet, dat is niet maar de 10 geboden. Nee, de wet, dat is alles wat God heeft gezegd. Je leest het in de boeken Exodus tot en met Deuteronomium. En eigenlijk hoort Genesis er ook nog bij. En de Joodse geleerden, die hadden alles nauwkeurig geteld. En die zeiden, er zijn 365 verboden, dingen die je niet mag doen. En er zijn 248 geboden, dingen die je wel moet doen. En samen zijn dat 613 leefregels. En dat ging over alles. Dat ging over regels voor reinheid en hygiëne. Dat ging over regels voor offers. Regels voor de eredienst in de tabernakel en de tempel. Regels voor hoe je goed en liefdevol kon leven. Regels voor de rechtspraak. Regels voor de sabbat, de besnijdenis, Pesach. Nou, ga zo maar door, van alles wat. 613, nou, best wel veel. Maar als je er van jongs af aan in bent opgevoed, dan is het te doen. En natuurlijk niet volmaakt, niemand is volmaakt. Maar je kunt je leven met die geboden heel goed opbouwen. Nou, toen deze mensen christen geworden waren, toen bleven ze natuurlijk ook Jood. En dat was prima, waarom niet? En ze bleven ook de meeste geboden van God houden. En ze aten nog steeds kosher, ze vierden nog steeds de Sabbat zoals ze gedaan hadden. Het enige wat ze niet meer deden was een offer voor de zonde, want dat had Jezus gebracht. Maar verder is het prima, waarom zou je de wet niet houden? Die wet die zat helemaal in hun denken en in hun leven. Maar dan moet je proberen je voor te stellen hoe die Messias belijdende Joden zich voelden toen ze in de kerk ook christenen uit de heidenen tegenkwamen. Die mensen die leefden en die dachten totaal anders. Die kenden de wet van Mozes niet eens. Die aten rustig varkensvlees. En de Sabbat hielden ze ook niet. En ze besneden hun zonen niet. En de feestdagen van Israël die zeiden hen niks. Dat moet heel moeilijk geweest zijn. Ik vergelijk het maar met een familiebezoek in Canada of de Verenigde Staten. Misschien heb je het wel meegemaakt. Dan ga je bij je familie naar de kerk. Nou, die kerken die zijn daar even stil blijven staan, dus die zijn nog veel ouderwetser dan wat wij gewend zijn. Dus je komt daar in de kerk en je krijgt een stevige gereformeerde eredienst met een stevige gereformeerde preek. En uit de kerk ga je met z'n allen eten in een restaurant. Hallo, dat doe je toch niet? Dat is toch geen zondagsheiliging? Of als je in Afrika bent en je bezoekt een kerkdienst op het zendingsveld. Daar staat iedereen te swingen bij het zingen. En mensen praten soms gewoon door de dienst heen. Of ze lopen in en uit. Voor iemand die gereformeerd is opgevoed, is dat wel even slikken. Dat is toch niet eerbiedig? En je moet wel even nadenken voordat je gaat begrijpen dat andere culturen nou eenmaal andere gewoontes hebben en dat dat helemaal niet beter of slechter is dan wat jij gewend bent. Het is gewoon anders. Maar zo kan het ook. En zo moesten de Joodse gelovigen nadenken over de praktijken van die onbesneden medegelovigen. Ja, wat moesten ze? Aan de ene kant omarmden ze het evangelie en het evangelie zegt, dankzij het werk van Christus word je behouden. Dat is genade. Hij heeft alles volbracht. Ja, maar aan de andere kant heb je toch de wet van Mozes. Die is toch ook goed? En die wet is toch verplicht voor iedereen in Israël? Dus wat zeiden deze broeders en zusters? Ja, jullie moeten wel degelijk ook de wet houden hoor. He, besnijdenis en de Sabbat en kosher eten. Als God dat voorschrijft, mag je dat niet zomaar nalaten. Ja, vanuit hun geschiedenis is dat volkomen begrijpelijk. Ze leefden zelf ook zo en dat was prima. Maar het ging fout toen ze anderen het ook wilden opleggen. Toen ze zeiden, als je de wet niet houdt, dan kun je niet behouden worden. Goed leven is noodzakelijk. Nou, als je dat weet en je leest de brief aan de Galaten, dan zie je hoe fanatiek Paulus daar tegenin gaat. Dat is een vreselijke opvatting. U hebt uw verstand verloren, zegt hij. Eigenlijk staat er zelfs stomme Galaten, stelletje sukkels. Je hoort hoe boos Paulus is. Het is juist andersom, zegt hij. Als je denkt dat jij behouden wordt door het naleven van de wet, dan raak jij je zaligheid juist kwijt. Dan heb je Gods genade verspeeld. En dan gaat Paulus uitleggen hoe dat zit. Door het sterven van Christus moet de wet een stap terug doen. We moeten het hebben van de genade. En Paulus doet dat heel mooi. Hij maakt een vergelijking tussen de wet aan de ene kant en de genade aan de andere kant. Er zijn twee principes. Het ene principe zegt, je zult leven krijgen door de geboden na te volgen. Als je de wet houdt, dan leef je. En zo had God het ook gezegd. Doe dit en gij zult leven. En omgekeerd had God ook gezegd, als je het niet doet, dan ben je vervloekt. Maar het tweede principe zegt, je ontvangt het eeuwige leven door het geloof. Geloof is alles wat je nodig hebt. Het is een genade van Christus. Ja, dan zie je al dat die twee principes dus niet op één lijn staan. Dat kan niet. Eén van de twee is het. Is het nou de wet of is het nou het geloof? Nou, zei Paulus, hoe is dat dan gegaan in de geschiedenis? Wat was er het eerst? Nou, de wet hebben de Israëlieten ontvangen bij de berg Sinaï. Toen ze onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. En sinds de berg Sinaï heb je dat principe van de wet. Maar wanneer lezen we van het principe van redding door het geloof? Nou, dat was al veel en veel en veel eerder. Dat was door de benen al bij hun vader Abraham. Van Abraham kunnen we al lezen dat hij God geloofde. U weet wel, God beloofde hem een nageslacht waardoor alle volken zegen zouden ontvangen. En dan staat er, Abraham geloofde God en God rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat was voor God genoeg. Toen was God tevreden met Abraham. Toen aanvaarde God hem als zijn vriend en waren al Abraham's zonden vergeven. Dus het principe van het geloof was er eerder. God gaf zijn belofte al eeuwen voordat hij zijn wet gaf. En hij gaf die belofte door het geloof. Abraham hoefde er niets voor te doen. Ja, inderdaad, het duurde nog honderden jaren voordat de wet kwam. Abraham had de wet niet. Hij wist waarschijnlijk helemaal niets van rein en onrein en feestdagen. Het is nog maar zeer de vraag of Abraham de Sabbat heeft gevierd. We lezen er niks over. En de besnijdenis, ja, die kende hij wel, maar die kreeg hij niet als voorwaarde voor Gods liefde. Maar die kreeg hij juist daarna, nadat God zijn verbond met hem had opgericht. In het leven van Abraham zie je dat God alles doet. Sterker nog, zodra Abraham dacht dat hij zelf ook wel wat kon doen. U weet wel, toen hij dacht, het duurt wel erg lang van die zoon, weet je wat. Ik verwek wel een kind bij Hagar, de slavin. Toen ging het meteen mis. Toen corrigeerde God hem en zei, nee Abraham, nee, door Isaac is dat nageslacht wat ik je beloofd heb. Alleen, er is een boel ellende van gekomen waar we vandaag de dag nog steeds mee zitten. Want de nakomelingen van Ismaël, dat zijn de Arabieren. Maar Abraham moest het doen met wat God zei. Het enige wat hij moest doen, was op God vertrouwen. En dan kwam het allemaal goed. En iedereen, zegt Paulus, die ook zo leeft, iedereen die gelooft, is dus een kind van Abraham. Oké, maar hoe zit dat dan met het principe van de wet? Nou, allereerst moet je natuurlijk wel zeggen, dat kan nooit noodzakelijk zijn voor het behoud van de mens. Want het principe van het geloof was er allang en daardoor was er redding. Maar hoe zit het dan met die grote woorden? Dat je zult leven als je doet en dat je vervloekt bent als je het niet doet. Nou, een eindje verder in de brief. En ik raad u aan om het briefje thuis eens rustig door te lezen. Want het is een prachtige brief. Eindje verder in de brief, daar staat dat de wet gegeven is om de overtreding te laten blijken. Want het kan wel waar zijn dat je leeft als je alle geboden nakomt. Maar wie kan dat? Dat kan helemaal niemand. Juist door die wet wordt duidelijk dat wij als mensen onszelf niet kunnen redden. In theorie moet het kunnen. Maar in de praktijk is er alleen de Zoon van God, Jezus, die het heeft gered. De enige die de wet volmaakt heeft gehouden, is onze Heer. Dus, als je alleen die wet hebt en je wilt daardoor bij God komen, dan gaat het fout. Dat ligt niet aan die wet, die is prachtig. Dat ligt aan ons. En de gelovige Joden, die hebben dat ook altijd wel geweten. Die wisten ook heus wel van Gods genade. De gelovigen onder hen, die brachten ook nederig offers naar de eis. Ze wisten dat ze verzoening nodig hadden en dat ze alle eer aan God moesten geven. Maar toen kwamen de fariseeën en anderen en die dachten van nou, als je de wet maar nakomt, heb je het goed gedaan bij God. En nu is Christus gekomen. Hij was al beloofd aan Abraham. Hij is de nakomeling door wie alle volken gezegend worden. En die belofte was er ook al eerder dan de wet. En in de wet zie je dan ook dat hij zich heeft aangepast aan de komst van die zoon. Het zit er allemaal al in. Je vindt heel veel dingen in de wet die slaan op Christus. Hij is geboren in Israël. Hij is geboren onder de wet. Hij heeft die wet vervuld. Hij deed volmaakt wat was voorgeschreven. Alle 613 regels, zijn hele leven lang. Dus die vervloeking van de wet was op geen enkele manier op hem van toepassing. En toch stierf hij aan een kruis. Toch droeg hij die vloek. Niet voor zijn eigen overtredingen, maar voor die van ons. Hij liet zich vervloeken. Dat kon je zien. Hij hing aan een kruishout tussen hemel en aarde. En die wet die zegt, iemand is vervloekt en dan moet hij aan een paal worden gehangen. Tussen hemel en aarde, nergens meer welkom. Dat onderging onze Heer vrijwillig. Hij is voor ons tot vloek geworden. Ja, maar dan is de wet dus uitgepraat. Tenminste, voor de mensen die bij Jezus horen. Wij kunnen zeggen door het geloof, onze vloek is gedragen. Onze straf is betaald. Wij zijn vrijgekocht van de wet. We hoeven dus niet meer bang te zijn dat we niet goed genoeg geleefd hebben en dat we daardoor het heil kwijtraken. Snapt u dat Paulus zo furieus is? Dat hij zegt, stomme Galaten, je gaat toch niet opnieuw onder de wet staan? Je gaat je toch niet laten besnijden en de Sabbat houden omdat je anders niet gered kunt worden? Als je die wet weer wilt gebruiken als weg naar God, dan komt die vloek ook weer. Het is vreselijk wat die dwaalleraars in de kerken van Galatië verkondigden. Het ontkent gewoon het werk van Christus. Denk eraan, het is allemaal door geloof. Het is niet door werken. In de wet klinkt het, jij zult. En we kunnen het niet. Maar in het evangelie zegt God, ik zal. En hij heeft het gedaan. We moeten het niet zoeken in menselijke prestaties. Je moet kijken naar wat God heeft gedaan. Het antwoord is Christus. Ja, want zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham, zegt Paulus. Die prachtige belofte die God aan Abraham geeft, zo vol van hoop en toekomst. Die geweldige belofte, die wordt in Christus vervuld. Mag ik daar twee actuele opmerkingen bij maken? Ik hoop dat niemand boos wordt, maar ik denk toch dat het gezegd moet worden. De eerste opmerking gaat over Israël. Er wordt vaak gezegd, we moeten Israël onvoorwaardelijk steunen, want Israël is immers het nageslacht van Abraham. En God heeft toch gezegd dat als je Israël zegent, dat je dan zelf ook gezegend zult worden. Dat is een beetje lastig als je ziet hoe Israël zich nu misdraagt in de Gaza-strook en op de westelijke Jordaan-oever. Maar ja, het is toch het volk van God blijkbaar. Maar zoals Paulus dat hier duidelijk uitlegt, klopt dat niet. Wat is nou die zegen waardoor wij gezegend worden? Dat is Christus. Hij is de vervulling van de belofte dat in Abrahams nakomeling alle volken gezegend zullen worden. Nakomeling, zegt Paulus met nadruk, in het enkelvoud. Geen meervoud. Het gaat er niet om of je voor of tegen Israël bent. Het gaat erom of je voor of tegen Jezus bent. Als je voor Jezus bent, als je in Jezus gelooft, dan krijg je die zegen. O, Israël is zeker een bijzonder volk, begrijpt u me niet verkeerd. Het is het volk van het oude verbond. En ik geloof zeker dat God nog wel wat heeft met dat volk, daar gaat het me niet om. Maar je mag best kritiek hebben op wat ze allemaal doen. Blinde steun, omdat je dan zegen van God zou ontvangen, dat is niet bijbels, absoluut niet. Het tweede wat ik bij Paulus' woorden wil zeggen, gaat een beetje over de inhoud van die zegen. Tegenwoordig komt er ook in Nederland meer en meer aandacht voor het welvaartsevangelie. Misschien kent u wel de frontrunners en Tom de Wal. Hij heeft een boek geschreven over voorspoed en hij beweert dat je deel krijgt aan de zegen van Abraham. Dat klopt, dat is waar. Maar, zegt hij, wat is die zegen van Abraham dan? Nou, kijk maar even goed. Abraham was heel rijk. God heeft Abraham heel rijk gemaakt en dat is de zegen. Dus ja, omdat God ook ons wil zegenen, gaat hij ook ons rijk maken. Dat hoort bij de zegen. Ja, wacht even, dat is half waar. En wat half waar is, is meestal een hele leugen. Het is natuurlijk waar dat God voor ons zorgt. Ja, hij is onze vader. En het is zeker waar dat we elke dag God mogen danken voor alles wat hij ons schenkt. En je mag Gods hand in je leven zeker zien. Wat is God goed voor ons? Maar gaat het God erom ons rijk te maken? Is dat het doel? Die zegen van Christus. Heel duidelijk, hier en ook in andere Bijbelgedeelten, is de belofte van eeuwig leven. Die zegen van Christus is dat wij verlost worden van de vloek. De nadruk ligt niet op rijkdom en welvaart, maar juist op vrede met God en toekomst. Paulus wil niet dat de aandacht verschoven wordt van de genade naar de wet, maar laten we ook oppassen dat we de aandacht niet verschuiven van de genade naar de mammon. Wij leven in een gebroken wereld. En de duivel die gaat rond. En het kwaad is nog machtig op aarde. Het is nog lang weggedaan. En natuurlijk krijgen we veel van God. Maar tot de wederkomst van Christus gaat er ook heel veel mis. Is dat aangevochten? Kwetsbaar? Gaat het ook wel eens heel anders? Ga maar eens uitleggen aan de vervolgde christenen dat ze eigenlijk heel rijk hadden moeten zijn in plaats dat ze in armoede verkeren. Want als je dan vraagt aan Tom de Wal, hoe komt het dan dat er christenen zijn die niet rijk zijn? Dan zegt hij, ja, dat komt dus niet hard genoeg werken. Want je moet er wel voor werken. Als je hard genoeg werkt, dan word je rijk. Paulus wijst hier op het feit dat wij door het geloof de geest ontvangen. Dat is ook een onderdeel van die zegen, de belofte van God. Kijk, en dat is belangrijk, want als je teruggaat naar die vraag van het begin, hoe zit dat met onze goede werken? Het is toch nodig dat wij goed leven? Dan komt de Heilige Geest in beeld. Wie gelooft in Jezus, krijgt de Heilige Geest. Wie gelooft in Jezus, die staat niet meer onder de wet, maar onder de genade. Die wet is niet langer degene waar je bang voor hoeft te zijn. Die kan je niet straffen, die kan je ook niet belonen. Die wet is nooit de baas geweest, maar God heeft die wet gebruikt om mensen eronder te houden. Maar nu niet meer. Nu is de wet, een vriend, die jou meer kan vertellen over Gods goedheid. Je kunt enorm veel leren door de wet. Maar je hoeft nooit meer bang te zijn dat je veroordeeld zult worden als je in Jezus gelooft. De vraag is niet, ben ik wel goed genoeg? Ik kan zonder dat ik u ken, kan ik u het antwoord geven. Nee, u bent niet goed genoeg. Ik ook niet. Heb ik wel genoeg gedaan in mijn leven? Nee. Maar daar gaat het ook niet om. De vraag is niet of ik wel goed genoeg ben. De vraag is, verwacht ik alles van mijn heiland Jezus Christus? En als het antwoord op die vraag ja is, dan is het klaar. Dan hoef je verder nergens meer over te praten. Oh, natuurlijk, je kunt zelf kiezen voor het verkeerde. Als je de Heilige Geest uitdooft en je kiest voor andere wegen en je geeft je over aan de verlangens van jezelf in plaats dat je naar God luistert, dan raak je Jezus kwijt, dat is waar. Maar we leven niet wettisch gebonden. Wij leven door het geloof dat in liefde werkt. Wij vertrouwen op de genade van God en wij leven door de geest van God. Stel dat Adolf Hitler in de laatste seconde van zijn leven ineens beseft zou hebben wat hij had aangericht. En ineens zou hebben beseft, en nu moet ik voor God verschijnen. En stel dat hij met zijn laatste adem zou hebben uitgeroepen, o God, wees mij zondaar genadig. Nou, dan zou hij straks onder ons zijn in het koninkrijk van God. Ik denk niet dat het gebeurd is hoor, maar ik zeg stel. Het is een voorbeeld. Wij mogen Christus kennen. Wij mogen van Paulus horen dat wij door het geloof gerechtvaardigd zijn. Je bent voor God schoon, zonder zonde. En de Heilige Geest, waarover Paulus dus verderop nog schreef, dat hebben we ook gelezen, die woont en werkt in je, zodat je meer en meer naar het goede gaat verlangen in je leven. En wat er nog tegen jouw wil aan zonde in je zit, dat kan je niet meer scheiden van Christus. Toch nog één keer de vraag. Dat is misschien niet de beste vraag als je straks een gebakje eet, maar misschien moet je er thuis nog maar eens over doorpraten. Waar ga je naartoe als je sterft? En ik hoop dat u nu van Paulus het antwoord hebt geleerd. Je mag een kind van Abraham zijn door het geloof. En de belofte van God kan door niemand ongedaan worden gemaakt. Dankzij Jezus Christus, onze verlosser. Amen. Laten we bidden en danken. In ons gebed willen we ook denken aan zuster Corrie van Lemel. Zij is afgelopen week geopereerd. De operatie is goed geslaagd en het gaat inmiddels alweer een stuk beter met haar. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat u liefde bent. Goed, vol van genade en vol van barmhartigheid. Wij danken u dat u niet een keiharde God bent die ons afrekent op alles wat we verkeerd doen. Maar dat u uw eigen zoon hebt gestuurd in deze wereld om af te rekenen met de vloek van de zonde. En wij danken u, Heer Jezus, dat u die weg van het lijden bent gegaan tot het dieptepunt aan toe. En dat u dat niet deed voor uzelf, want u had het niet nodig, maar dat u deed voor ons. En daarom danken we u en we loven en we prijzen u. En we bidden u, wilt u dan ook geven dat wij uw werk op waarde schatten. Dat wij beseffen hoe belangrijk het is, maar dat we ook beseffen hoe geweldig het is voor ons persoonlijk. Dat we niet in de put hoeven te zitten of we wel goed genoeg zijn, of we wel genoeg gedaan hebben. Maar dat we onze blik mogen richten op dat kruis op Golgotha. Dat we mogen kijken naar u en dat we mogen weten, het is volbracht. Vader, we danken u dat we dat evangelie krijgen. En dat we zo in ons leven mogen leven als vrije mensen. Mensen die niet meer zijn gebonden aan allerlei wetten en regels, maar die vrij zijn om het goede te doen. Die mogen leven door de Geest. Help ons daarbij. Laat uw Heilige Geest rijkelijk in ons wonen en werken, zodat mensen ook aan ons kunnen zien dat wij andere mensen zijn. Mensen die leven uit liefde, die het goede zoeken. Heer, zo komen we u danken voor uw goedheid. Want als we kijken in de wereld om ons heen, dan zien we zoveel kwaad. We zien zoveel liefdeloosheid, zoveel haat, zoveel geweld. En het lijkt wel of het steeds erger wordt. Heer, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over de mensen in Gaza die iedere keer weer opnieuw klappen krijgen, die machteloos gevangen zitten. Ontferm u over de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever, die worden verjaagd van hun grond. Ontferm u, Heere God, over de gijzelaars die nog in bezit van Hamas zijn en geef dat ze vrij mogen komen, ongeschonden. Ontferm u over het volk Israël dat van alle kanten wordt bedreigd. Heer, geef wijsheid aan de regering van Israël. Leer ze dat alleen door recht en gerechtigheid een volk wordt gebouwd. Zo bidden we voor Oekraïne dat nu al jaren in oorlog is. En we bidden u, Heer, maak toch een keer een einde aan die oorlog ook. Geef weer vrede. We bidden u voor Soedan, waar ook zoveel strijd is, waar zoveel mensen slachtoffer worden, waar hongersnoden dreigen. En dat zijn maar een paar namen, Heer. We kunnen nog heel lang doorgaan. Wat is er veel op deze wereld mis? Wat zijn er veel vluchtelingen, veel ontrechte mensen? Ontferm u over deze aarde. Laat uw evangelie klinken. Het evangelie van leven en toekomst door Jezus Christus. Laat uw evangelie klinken en open de harten van veel mensen die het nog niet weten. Zodat ze hun toevlucht kunnen zoeken tot u. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Vader, we willen u bidden. Wilt u in deze wereld overal toch tekens geven van hoop? Wilt u het goede wat er nog is, wilt u dat versterken en het kwade weerstaan? We bidden u voor onszelf. Als gemeente in deze tijd is niet eens zo makkelijk. Het is niet makkelijk om jonge mensen aan te spreken. Het is niet makkelijk om ons te ontworstelen aan de geest die in deze tijd is. Wilt u ons door uw woord in het spoor houden en door uw Heilige Geest als kinderen van u laten leven? Heer, we danken u voor alle zegeningen die u geeft. Want we kunnen ook heel goed zien dat u voor ons zorgt. Misschien worden we niet erg rijk, maar dat hoeft ook niet, Heer, als we maar genoeg hebben. En u geeft het ons. En we danken u daarvoor. En iedere keer weer opnieuw mogen we merken dat uw trouw bij ons is. En dan krijgen we weer een heel levensjaar erbij. We danken u dat Albert Jans zijn verjaardag mocht vieren. En we bidden u zegen hem. Zijn nieuwe levensjaar. In zijn werk als predikant. Thuis. Wilt u bij hem zijn in alles. Zo bidden we, Heer, ook voor zoveel anderen in de kerk die we niet allemaal bij namen noemen. Maar die het zo nodig hebben dat u naar hen omziet en dat u hen rust en vrede geeft. Ontferm u, Heer. We danken u dat de operatie van Corrie van Lemel geslaagd is en dat ze weer thuis mag zijn en dat het allemaal best goed mag gaan. Wilt u haar ook verder herstel geven? Wilt u geven dat ze ook spoedig weer zichzelf helemaal zou kunnen redden? We danken u ook voor uw trouwe zorg daarin. En zo komen we bij u als mensen die hun handen uitstrekken naar u. Zoals Abraham verwachten we alles van u. En weten we ook dat als we het aan u overlaten en als we bij u neerleggen, dat het goed komt. En daarom danken we u dat u onze God wilt zijn. En we vragen u, geef ons geloof. Sterk ons geloof. Laat ons groeien in geloof. Geef ons wat we nodig hebben. Maar het allerfijnste zou toch wel zijn, Vader, als de Heer Jezus terugkomt. Als we hem mogen zien. Als we hem mogen begroeten. Met hem mogen spreken. Als we eeuwig bij u en bij hem mogen zijn op de nieuwe aarde, waar geen enkel kwaad meer zal zijn. Geen ziekte, geen zonde, geen bedrog, niks meer. Heer, we zien er naar uit dat die dag komt. Dat is de redding voor de schepping. Laat uw koninkrijk komen. En tot die tijd, Heere God, willen we uw naam loven en danken en prijzen. U bent God, u bent geweldig. En u, Heer Jezus Christus, u komt toe alle lof en dank en eer. Hoor ons, uit genade. Amen. Dan is nu het collectemoment en daarna zullen we ons geloof belijden. Laten we voor zover mogelijk gaan staan. En laten we de belijdenis beamen met gezang 169, vers 1, 5 en 6. Laat ieder bij zichzelf het volgende zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En die laatste zin die vat het helemaal samen. In Christus is ons leven. Laten we in dat geloof naar huis gaan. Gezegend door God. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen.
Amen.